Een hele poos geleden heb ik een keer iets gezegd over aartsvaders en het getal 4. Elke aartsvader maakt in zijn leven 4 keer iets mee. En zo maakt Abraham 4 altaren in zijn leven. Op elke plek waar hij komt en waar hij ook echt merkte, God is hier, daar bouwde hij een altaar. Ik vind het mooi om hier nu te zijn in voor mij dit nieuwe gebouw. Het 4e gebouw volgens mij. Want hiervoor zijn we heel lang in de Maasdreef geweest. En daarvoor in Gastenijveen. En daarvoor in de Maasborg. En allemaal heb ik mee mogen maken. Ik word al een oude vent. Want ik zie zelfs tweede generaties in de GGS ontstaan. Want de founding fathers, ik kijk maar even zo naar links en naar rechts, ik zal verder geen namen noemen. Maar dat is mooi om te zien. God gaat door, zou je kunnen zeggen. Dus ik vind het mooi en fijn om hier ook te zijn. En ik wil vanmorgen iets zeggen over bergen en in het specifieke geval over de berg Moria. Waarom? Nou, ik ga straks op wintersport, daar genieten wij elk jaar van, naar Zwitserland. Daar zijn bergen. En toen denk je, weet je wat, ik ga gewoon eens in de Bijbel lezen over bergen. En ik zou bijna zeggen, een beetje populair, je wil niet weten wat je nou meemaakt. En ik bedoel daarmee, opnieuw zou ik bijna willen zeggen, hoe overweldigend goed en groot en diep en wijs God is. Want als je daarover gaat nadenken en je laat dat onderwerp een beetje alsof je wijn over je tong laat vloeien. Je gaat er eens over wat nadenken, fantaseren en dan kom je fantastische dingen tegen. En ik wil daar iets met u ook over delen. Als je nadenkt over een berg, even heel plat gezegd, dan zou je kunnen zeggen van nou, God is boven in de hemel, daar woont hij. En wij hier op aarde, en als je naar de berg gaat, dan ga je dus een beetje dichter naar God toe. Dan komt hij dichterbij. Ik weet dat God ook overal is, maar het bijzondere is dat God ook best vaak mensen naar zich toe roept op een berg. Als je gaat nadenken over wie worden er nou allemaal naar God toegeroepen op een berg, dan kun je best een aantal voorbeelden vinden. Een aantal mannen in dit geval. En toen ik dat ook zo in mijn gedachten deed, viel mij iets op, namelijk, God sluit een verbond met al die mensen. Een verbond, als God een verbond sluit, heeft dat als doel dat mensen hem beter leren kennen. Je kunt verschillende verbonden in de Bijbel vinden, maar elke keer is de bedoeling van God, als jullie nadenken over wat ik met jullie afspreek, leer je mij beter kennen. En volgens mij is een zondagmorgen ook bedoeld om God beter te leren kennen. Dus het is een relevant onderwerp. En bovendien, als je daarna vervolgens ook op de berg komt, dicht bij God, leer je God daardoor ook beter kennen. Die twee die gaan hand in hand, zou je kunnen zeggen. En het mooiste voorbeeld vind ik dan altijd als je Mozes nagaat, als Mozes naar God gaat op de berg en hij komt weer naar beneden, dan straalt zijn aangezicht. Wat zou het mooi zijn als we straks naar buiten gaan en mensen moeten allemaal, ze stralen allemaal. Waar zijn ze geweest? U begrijpt de diepere bedoeling daarvan. Misschien is het wat vaag, maar als u dit overzicht ziet, ik ben techneut, dus dan maak je overzichtjes, dan wordt dat misschien wat duidelijker. De berg Ararat, Moria, de Sinaï, Sion en Golgotha zijn allemaal bergen die worden genoemd in de Bijbel. En die kun je eigenlijk best allemaal wel goed koppelen aan een persoon. De Ararat met de zondvloed, dan denkt iedereen aan Noach. De berg Moria, de Sinaï, dat is de berg waar Mozes op de berg gaat en dan krijgt hij de wet, de Torah. Dat is het verbond wat God sluit, zodat het volk Israël zijn volk wordt. Snapt u? Zo werkt het een beetje. En David ook, David wordt naar Sion geroepen. Lees in de psalmen maar hoe blij David is als hij in Sion is. Dan zegt God tegen David, ik maak een verbond met jou, jouw koningschap is voor eeuwig. Dus als je daar dus wat over nadenkt, dan komen daar hele mooie associaties, een beetje duur woord, mooie verbindingen tot stand. En elke keer kun je God daarin leren kennen. En het bijzondere is, dan komt God naar voren als een God van genade. Alleen maar positieve dingen. Nergens geen oordeel. Sterker nog, in het verbond wat God met Noach sluit, dan maakt hij zo'n regenboog. En eigenlijk doet ons dat herinneren aan, ik ben geen God van oordeel, nee, ik ben een God van leven. Je moet ook zorgvuldig omgaan met het leven, dat zegt hij ook in dat verbond. Het bloed, dat is van mij, daar mag je niet aankomen. En dat is heel bijzonder, ik wijd nou even uit. Want God had makkelijk kunnen zeggen bij de zondvloed, het project mens is mislukt. Ik ga op een hele nieuwe manier verder. Maar dat zegt hij niet. Hij zegt, ik ga verder met jullie als mens. Er staat een hele mooie tekst bij, eigenlijk een hele verdrietige tekst. Daar zegt God, ik weet dat de mens zondig is. Ik ken de mens. En het mooie is, maar ik ga wel met hem verder. God kiest voor een leven vol lijden, vol afwijzing. En ondanks dat zegt hij, ik ben trouw. Nou, dat is heel kort Noach, daar gaan we het nou niet over hebben. Ik wil het nu over Moria hebben. Moria is de berg waar onder andere Abraham komt. En waar Abraham ook een verbond sluit met God. Dat verbond, dat lezen we over in Genesis 15. Die dag sloot de Heer een verbond met Abraham. Dit land, zei hij, geef ik aan jouw nakomelingen. Ik wil met jou een verbond aangaan. En ik zal je veel, heel veel nakomelingen geven. Je zult voortaan niet meer Abraham heten, maar Abraham. Want ik maak je vader van vele volken. Ik zal je bijzonder vruchtbaar maken. Ik sluit een verbond met jou en met je nakomelingen. En met alle komende generaties een eeuwigdurend verbond. Ik zal jouw God zijn en die van je nakomelingen. Wat zegt God hier? Ik ga je belachelijk zegenen. Want in het Oude Testament was een nakomelingschap en veel land, dat was een teken van rijkdom, van de zegen van God. God zegt tegen Abraham, ik maak een verbond met jou. Nou is een verbond in de oude tijd wat anders als tegenwoordig. Dat is niet een contract tussen twee evenwedige partijen. Een verbond wat God vroeger sloot, dat was de grote God en de nederige mens. Dat was niet een evenwichtig verbond. Je kunt het een beetje vergelijken, ik heb het misschien ook al eens eerder gezegd, met een kasteelheer en een onderhorige. De kasteelheer bood veiligheid en de boeren en de onderhorigen die betaalden de belasting. En het was een soort van contract, een afspraak, een verbond, maar je voelt wel aan, het was niet een eerlijk verbond in onze ogen. Dat was niet helemaal, nou zo was het met God en Abraham ook. God zegt, ik ga jou echt onwaarschijnlijk veel zegenen. En hoe ging zo'n verbondsluiting? Nou, dat ging vroeger heel bijzonder. Er werden namelijk een aantal dieren verzameld. In dit geval ging het over een koe, een geit, een ram, twee keer een duif. En die werden dan geslacht, die werden midden doorverdeeld. En er werd er aan die kant en aan die kant, of misschien moet ik wel zeggen aan die kant, en aan die kant werden die halven neergelegd. Nou, dat was een bloederig geheel, zou je kunnen zeggen. En dan was de afspraak, wij gaan samen, de twee partijen, die gaan dan samen midden door die dieren lopen en aan het eind was dan vaak een maaltijd. En zo sloten ze een verbond. En de achterliggende gedachte was van als jij je daar niet aan houdt, dan zal het jou net zo vergaan als die dieren. Dan zul jij de dood sterven, dan zal er bloed moeten vloeien. Maar zo werd vroeger een verbond gesloten. En dat zie je prachtig beschreven in Genesis 15. Maar in Genesis 15 lezen we inderdaad dat Abraham allemaal dieren moet gaan verzamelen. Die moeten binnen door worden gedeeld. En dan gaan ze daar twee partijen tussendoor. Maar voordat dat gebeurt staat er heel opmerkelijk, Abraham viel in slaap. Eén van de twee partijen viel in slaap. En vervolgens zie je dat daar twee bijzondere beelden door die dieren heen lopen. Alsof er twee nieuwe partners zijn. Een rokende oven en een vurige fakkel. Een rokende oven is een beeld van de Heere God. En de vurige fakkel is een beeld van het licht van de wereld. Van de Heer Jezus zelf. God sluit hier een verbond met Abraham. En Abraham ligt te slapen. En de nieuwe, mag ik het zo zeggen, plaatsvervanger is de Heer Jezus zelf. In het Oude Testament, in Genesis 15, zien we hier al een hele duidelijke aanwijzing naar wat God al in zijn hoofd heeft voor straks. God sluit een verbond met Abraham, terwijl Abraham niet eens in beeld is. Abrahams plaatsvervanger, mag ik het zo zeggen, de Heer Jezus, sluit een verbond. En het gevolg daarvan is dat Abraham een verbond krijgt, een afspraak met God, waarin God zegt, ik ga je onvoorstelbaar veel zegenen. En uiteindelijk heeft hij er niks mee gedaan. Of heeft niks mee partner geweest. Het is voor hem gedaan. Dit verbond is onafhankelijk van Abraham. God sluit een verbond onafhankelijk van mensen. En de afspraak is, ik ga jou onwaarschijnlijk veel zegen geven. Wat een deal. God zegt eigenlijk tegen jou, ik geef jou alles wat je wil. Je wordt ontzettend rijk. En ik heb die afspraak al gemaakt. Je hoeft er niks meer voor te doen. Dat is het beeld wat hier naar voren komt. God laat zich kennen. Hij openbaart zich in christelijke taal. Als een God die onverdiend, onafhankelijk van wat dan ook, zegent. Rijkdom geeft. Nakomelingen en land. Dat is God. God wil zegenen. Hij wil alles geven. En dat is niet meer afhankelijk van ons. Dat beeld zoals ik dat net schetste met die vurige oven en die rokende oven en die vurige fakkel is een voorzichtige heenwijzing naar het nieuwe verbond. Dat was ook zo'n onderwerp. Dat wordt gesloten tussen God en de Heer Jezus. En wij komen daar niet in voor in dat plaatje. Wij slapen, zou je kunnen zeggen. En daarin belooft God ons de Heilige Geest. Er worden wetten in onze harten geschreven. Wij worden veranderd, zodat we God kunnen gaan begrijpen en verstaan. Mooi hè? Genesis 15, helemaal aan het begin van de Bijbel. Zegt God eigenlijk al wat hij eeuwen en eeuwen later al gaat doen. Namelijk de Heilige Geest zichzelf delen met ons. Over rijkdom gesproken. En nou ben ik alleen nog maar met een klein hoofdstukje in Genesis 15 aan het praten over een verbond. Heel veel later wordt Abraham geroepen naar de berg Moria. En daar is als het ware een illustratie van God zegt, kom eens bij mij, kom eens even apart. Dan laat ik jou zien wat ik bedoeld heb met dat, ik ga jou ongelooflijk zegenen. Zo ben ik. Ik wil dat je mij kent als een God die jou zegenen wil. En in dit verhaal in Genesis 22 komt voor de eerste keer het woord liefde voor in de Bijbel. En die plaats heet God zal voorzien. En het tweede stukje, na afloop aan het einde van de preek wil ik het nog hebben over de tempel. Maar eerst die berg Moria. Nou, dat wordt de tempelberg genoemd, dus dicht bij Jeruzalem. Hij is 743 meter hoog, dus het is niet echt een berg. Het is meer een heuvel misschien, maar goed. Dat is even voor de liefhebbers. Haram al-Sharif voor moslims en Har ha-Habayit voor de Joden. Als je me niet gelooft, zoek het maar op Wikipedia op, want dit heb ik gewoon gekopieerd. Het is een heuvel in Oost-Jeruzalem, maar dan weet je een beetje van, oké, daar speelt dat verhaal zich dus blijkbaar af. Abraham wordt geroepen door de Heere God. Enige tijd later stelde God Abraham op de proef. Abraham, zei hij. Ja, ik luister, antwoordde Abraham. Haal je zoon, je enige, van wie je zoveel houdt, Isaac. En ga naar het gebied waarin de Moria ligt. Daar moet je hem offeren op een berg die ik je wijzen zal. Even verder. Abraham noemde die plaats, de Heer zal erin voorzien. Vandaar dat men tot op de dag van vandaag zegt, op de berg van de Heer zal erin voorzien worden. Zoals gezegd, dit is een hele belangrijke geschiedenis. Een geschiedenis waarin Abraham wordt gevraagd om Isaac te offeren op de berg Moria. Niet zomaar een zoon, nee, de zoon die hij lief heeft. Ik ga even een zijstapje maken. De zoon die hij lief heeft. De eerste keer wordt hier het woord liefde genoemd, dat is belangrijk. En God gebruikt dat moment, want heel veel later, als de Heer Jezus wordt gedoopt, dan gaat de hemel open en dan zegt de Heere God, dit is mijn geliefde zoon. Hoort naar hem. In hem heb ik mijn welbehagen gevonden. En dat is een getuigenis van God over de Heer Jezus, waarin hij zegt, het hele Oude Testament heeft betrekking op deze zoon. Want als hij zegt, dit is mijn zoon, dan zegt God, dan citeert God Psalm 2, de psalmen. De geliefde, dan haalt hij de Torah aan, namelijk deze geschiedenis, Genesis 22, in wie ik welbehagen heb gevonden. Jesaja, ik meen 46, de profeten. Dus de psalmen, de profeten en de Torah. Ze spreken allemaal over de Heer Jezus zelf. En die Joodse toehoorders die dat hoorden, die hebben dat onmiddellijk begrepen. Die waren helemaal geschoold in het Oude Testament. Die begrepen onmiddellijk Torah, psalmen, profeten. Dit is een getuigenis van de hele Bijbel. Wij Westelingen merken dat niet, wij weten dat niet, wij kennen die cultuur niet. Maar de geliefde zoon komt dus uit dit verhaal. De eerste keer dat er liefde werd genoemd. En kun je het je voorstellen wat God hier vraagt? Abraham, die geroepen werd uit Ur, die gehoorzaamheid heeft geleerd, die een verbond is aangegaan met God, ook al sliep hij dan, die weet, God gaat mij onvoorstelbaar zegenen. En dan komt er hongersnood. Wat nou? Hij gaat me naar Egypte. Nou, drama. Gaat helemaal mis. Maar gelukkig, hij komt weer terug. Maar die zoon, die komt maar niet. Heer, hoezo verbond? Dan denk ik, nou ja, goed, dan regel ik het zelf wel. Dan wordt Ismaël geboren. Drama, weer opnieuw. Hij moet afscheid nemen van zijn zoon en van Hagar. Dat doet wat met je. Het was wel zijn zoon. Abraham is niet zomaar zo'n killer man. Dat is iemand, was een vader die moest afscheid nemen van zijn zoon. Er kwam oorlog. Hij heeft heel veel dingen meegemaakt. En zelfs tot in zijn ouderdom was er geen zoon. We lezen daar zo makkelijk overheen. Maar kan je voorstellen dat Abraham misschien ook wel eens heeft gedacht, hoezo? En dan komt Isaac. Leven uit de dood, mag ik het zo zeggen. Hoe blij is die geweest? Hij zal hebben gezegd, Heere God, ik had dit niet gedacht, maar u houdt zich inderdaad aan uw woord. U bent een God die wil zegenen. Ook al is het lijntje maar heel dun. Vele volken, een enorm nageslacht, één zoon. Het is een piepklein lijntje, maar het is er. U gaat mij zegenen. En dan zegt de Heere God, oké, doe maar, ga maar naar de berg Moria en offer maar. Wat is Abraham dan een ontzettend voorbeeld als we lezen in Hebreeën dat hij zelfs geloofde dat al zou hij Isaac offeren, dat God bij machte was om hem weer uit de dood op te wekken. Abraham was zo vergroeid met God, hij geloofde God zo erg, hij vertrouwde hem tot op het bot zou je kunnen zeggen, dat hij zei, Heere God, ik weet het ook niet meer. Maar u heeft gezegd dat u gaat zegenen. En dat Isaac, mijn eerstgeboren zoon, de vader, de nakomeling zal zijn waaruit u dit allemaal gaat doen. Ik weet het niet meer. Maar ik hou er wel aan vast. Dat is nogal wat. Ook als ik dat op mezelf reflecteer. Als ik moeilijkheden meemaak, als ik dingen niet begrijp. Als ik dingen denk, jongen, hoe kan dat nou? Dan hoop ik, net als Abraham, dat ik niet vergeet dat God een verbond heeft gesloten. Dat niet afhankelijk is van mij. Dat ik weet en blijf vertrouwen dat Heer, ik weet niet hoe. Maar u verandert niet en u zegt ik ben een God die zegenen wil. Ook al snap ik er geen hout van, maar ik wil dat beeld wel vasthouden. En in dit geval kwam er inderdaad een oplossing. Misschien kent u het verhaal. Op het moment suprem dat hij inderdaad zijn zoon wil slachten, zit er een schaap vast en offeren ze in plaats van Isaac een lam. En zo voorziet de Heer, en daarom noemen ze die berg ook, op de berg des Heren zal erin voorzien worden. En ik weet dat dat hele moeilijke woorden kunnen zijn als je net op het punt staat om een hele moeilijke afscheid te nemen. Of als je in de shit zit, om het zomaar te zeggen. Om dan te zeggen, ik geloof dat de Heer erin zal voorzien. Tegelijkertijd, en ik wil het zeggen omdat het in de Bijbel staat. Is het zo dat God niet verandert? God wil een God zijn die voorziet. Ook al snappen we het niet, ook al weten we het niet. Abraham wordt voor ons geschetst als een man groot van geloof. De vader van vele gelovigen. Hij krijgt vele nakomelingen. En we kennen allemaal het beeld van dit verhaal. Vader en zoon op weg naar een offerplaats. Dit loopt volkomen parallel met het verhaal over Jezus Christus, die op weg ging naar Jeruzalem, die wist dat hij daar zou sterven, is veroordeeld door overpriesters en schriftgeleerden, door Pilatus en de Romeinen en is verwezen naar een kruis. Daar was geen alternatief. Hij, zei Johannes, is het Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Dat verhaal loopt volkomen parallel aan wat we zojuist hebben gelezen. En mag je het zo zeggen, voor ons op de berg des Heren is voorzien. Daar is de grondslag gelegd voor onze redding. Daar zijn de verkeerde daden die wij hebben gedaan en de straf die daarvoor geldt, is overgenomen door het Lam van God wat daar hing, door Jezus Christus zelf. Waardoor wij vrij uitgaan. Over voorzien gesproken. En natuurlijk, dat is een heel groot en heel diep feit wat we allemaal mogen vastpakken. Dat we mogen weten, dit heeft de Heer Jezus ook voor mij gedaan, nu kan ik God recht in de ogen kijken. Maar tegelijkertijd is het nogal wat. De Heere zal voorzien. Ik hoop dat we door dit alles heen het beeld vast kunnen pakken van God die zegt, ik wil jou heel veel zegen geven. Misschien niet fysiek, letterlijk, op deze wereld, maar zeker in geestelijk opzicht. Als het gaat over je eeuwige behoudenis. Als het gaat over dat je straks bij God mag zijn. Dat er niks meer tussen jou en God in staat. Dat gaat toch dieper. En daarin heeft hij voorzien. Pak dat vast en hou het vast. Dat gebeurde op die berg Moria. Maar er gebeurde zelfs nog meer op die berg Moria. Ik zal wat dingen lezen, onder andere uit 2 Kronieken 3. Toen begon Salomo met de bouw van de tempel voor de Heer in Jeruzalem op de Moria, waar zijn vader David een verschijning had gehad op de dorsvloer van de Jebusiet Ornan, die David als bouwplaats had aangewezen. Opnieuw komt die berg Moria in beeld. En dan denken wij, oh, dat is die berg waar God zich wil laten kennen als de man, als de God die wil zegenen. Dat koppel je nu aan de berg Moria. Hoe zit dat dan? Nou, we lezen nog wat. Maar toen de engel zijn hand naar Jeruzalem uitstrekte om ook daar dood en verderf te zaaien, begon de Heer het onheil dat was aangericht te betreuren. Genoeg, zei hij tegen de engel, laat je hand zakken. En de engel van de Heer stond bij het bergterras waar de Jebusiet Arauna of Ornan zijn graan dorste. En toen verklaarde David, dit is de verblijfplaats van God, dit is de Heer, van God de Heer, dit is voor Israël het brandofferaltaar. Ik zal u even de geschiedenis schetsen wat hier gebeurt. David is koning geworden over Israël. Na veel strijd is hij uiteindelijk, zelfs met zijn eigen zoon, is hij koning geworden. En het gaat hem goed. Het is een enorme welvarende tijd voor Israël. Rust en vrede, gigantische rijkdommen. En dat is David in zijn hoofd gestegen. En hij denkt, ik heb het goed voor elkaar. Hoe groot is mijn volk eigenlijk? En hij organiseert een volkstelling met als doel om zijn macht en zijn grootsheid aan te tonen. In plaats van dat hij erkentelijk is aan God. En daarom is God boos op David. Hij zegt, David, dit kan niet, ik moet jou straffen. Dit kan je niet maken. Je mag kiezen, ik heb 3 straffen voor jou. 7 jaar hongersnood, 3 maanden op de vlucht voor je vijanden of 3 dagen de pest. Een duivels dilemma zouden we tegenwoordig zeggen. En dan zegt hij, dan kies ik de 3 maanden pest. Want het zou zomaar kunnen zijn dat u genadig bent. Mooi hè? Het zou zomaar kunnen zijn dat het misschien toch ietsje minder wordt. Maar goed, de pest brak uit. En vele, vele mensen stierven. De engel van God die pest verstrijdde ging door het land heen. En zo hebben we zojuist gelezen dat toen hij in Jeruzalem kwam, in de buurt zou je kunnen zeggen van de berg Moria, toen zei God ho. En ik dacht, op die plek, ik denk misschien dat God wel dacht, wat is hier eerder gebeurd? Wacht even, hier heeft Abraham zijn zoon geofferd. Dat is eigenlijk de plek waar ik zeg, hier wordt voorzien. Hier wordt voorzien in genade. Genade voor iedereen. Dat rijmt niet met het oordeel wat ik nu aan het uitvoeren ben. Stop met dat oordeel. Niet bij de plek waar genade en waar zegen heerst. Ik denk dat het zo is gegaan. Dat weet ik niet. Ga ik straks vragen. Maar ik denk dat God het niet kon maken door te zeggen, oordeel op de berg Moria, dat bestaat niet. Ho. En David had het onmiddellijk in de gaten. Hij zegt, hier, hier is God. Dit is werk van God, dat kan niet anders. Dit is de plek waar God is. Hier wil ik dankbaar zijn, hier wil ik God eren. Dit is de plek voor het brandoffer van Israël. Dat betekent dat op die plek de tempel van God is gebouwd. En het is ook daadwerkelijk gebeurd. Op die plek hebben ze de tempel gebouwd. Een ontmoetingstent en een altaar is geheiligd, evenals Aaron en zijn zonen, zodat ze mij als priester kunnen dienen. Dat gebeurde in de tempel. Ik zal te midden van de Israëlieten wonen en ik zal hun God zijn. De ultieme wens van God is om bij zijn volk te wonen en om hun God te zijn. Om zijn zegen te verspreiden, om zijn rijkdom te delen, om te laten zien wie hij is. De berg Moria is de plek waar de tempel is gebouwd. De plek waar de zegen van Abraham echt tot ontwikkeling is gekomen. Want de zegen van Abraham was, zo komen ze samen, is dat er heel veel nakomelingen zouden zijn. Wij gelovigen zijn allemaal nakomelingen van Abraham. God heeft zijn woord gestand gedaan. Er zijn onvoorstelbaar veel mensen die kunnen zeggen, Abraham is mijn vader. En we doen al die mensen, en dan ga ik een beetje fantaseren, die komen allemaal samen, zoals wij hier. En wij zijn de tempel van God. Met elkaar, verbonden door de Heilige Geest, zegt hij, ik wil bij jullie wonen. Mijn diepste verlangen is om bij jullie te zijn. Om onder jullie te zijn, om bij jullie te wonen. En dan ben ik jullie God. Op de berg Moria beloofde hij dat. Onafhankelijk van mensen, de afspraak met zijn zoon. Heel veel zegen. Heel veel nakomelingen. Mag ik het zo zeggen? Heel veel Heilige Geest. En wij mogen samen zo de plek van aanbidding zijn. Van lofprijs zijn. Van dankbaarheid zijn. Zo mogen wij God eren. En doen alsof we hier met elkaar op de berg zijn. Op de berg Moria. God laat zich kennen. Als de eerste keer liefde. God is liefde. Hij wil voorzien. Hij voorziet in een plaatsvervanger. Hij wil wonen onder ons en hij heeft het gerealiseerd. Hij deelt met ons zichzelf, zijn Heilige Geest. Wij mogen nakomelingen zijn. Wij mogen onderdeel zijn van de zegen van God. God is vol genade. Amen.